Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmorgen is het een dienst van voorbereiding op het volgende week te vieren heilig avondmaal. Vanmiddag gaat om 16:30 voor kandidaat J. Kooi. Zondag 13 maart zijn de diensten om 10:00 en 16:30. Ik hoop in beide diensten voor te gaan. 'S Morgens is een dienst van bediening van het heilig avondmaal en 's middags is er nabetrachting. Woensdag 9 mei is er om 8:00 bezinningsuur. Vrijdag 11 mei vindt er een moderamenvergadering plaats. En zaterdag 12 mei is een gebedskring en die vangt aan om 7:00 s'avonds. Dit alles deel voor lente. Nog een mededeling: in de hal van de kerk vindt u de nieuwe kerkbode. De dienst erop veranderd. De eerste collecte is voor de Bijbelverspreiding door de GBS. De tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen naar Psalm 63, en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Psalm 63 vers 2. Stellen wij ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. Als antwoord daarop zingen wij Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wat er volgt. Wij zingen op Psalm 130 het tweede vers na de lezing van Gods wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende, en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen wij in het bijzonder gedenken familie Otterspeer, die een broer hebben verloren in de achterliggende week. Laten wij samen bidden. Heren, wij mogen vanmorgen hier samen zijn in uw huis aan het begin van de nieuwe week. In een dienst van voorbereiding ook op het heilige avondmaal. En dan danken wij u dat u ons hier bracht. U gaf het leven, u gaf de gezondheid om hier te komen. Dat zijn geen vanzelfsprekendheden. Wij leven immers in een wereld die geteisterd wordt door ziekte en waar maar één ding zeker is en dat is de dood. Maar u spaarde ons en u droeg ons. Heer, en dan bidden wij voor familie Otterspeer, als een broer is heen gegaan, een zwager, een oom, op nog relatief zo jonge leeftijd weggenomen. En heren, dan grijpt het ons aan als wij beseffen dat het einde zo definitief is. U kent zijn leven, u wist hoe zijn hart was. En heren, dan zeggen wij ook op een moment als dit, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij, o Heere Jezus, hebt de woorden van het eeuwige leven. En dan bidden wij, Heere, wilt u zijn met familie Otterspeer, als zij deze geliefde broeder zullen moeten uitdragen, als zij met hun verdriet zullen achterblijven, misschien ook met hun vragen. Heere, we bidden voor hen en wilt u zelf troosten. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstige hart. We bidden ook voor de oude moeder, voor verdere familieleden. We dragen ze al aan u op. Heer, en we danken u dat wij hier mogen zijn. Als voorbeelden, bewijzen van uw genade, van uw geduld, van uw vergevingsgezindheid. We hebben dat samen mogen zingen. Als gij in het recht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. U bent barmhartig en genadig, gane vergevend, en toch iemand die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Heere, zo bidden wij, wilt u ons aanzien in Jezus Christus, uw eigen Zoon. Als wij onszelf bezien, ook in het licht van uw geboden die wij hoorden, dan kunnen wij toch niet anders, Heere, dan onszelf aanklagen en ons voor u verootmoedigen. Ons neerbuigen en vernederen voor Jezus Christus. Opdat wij zouden leven van hem en van wat hij heeft gedaan. Gestorven, zegt uw woord, voor onze zonden naar de schriften. Zo vragen wij, heren, voor wij uw woord openen en voordat wij luisteren naar de verkondiging van dat evangelie, dat wij beseffen wie u bent en wie wij zijn, opdat wij het evangelie mogen waarderen als een goede boodschap, een zaligmakend woord voor een ieder die het hoort en gelooft. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En Heere, daar bidden wij ook om door de kracht van de Heilige Geest, dat het woord dat gesproken staat te worden, werkelijk kracht mag hebben. Die kracht heeft het niet uit zichzelf, vanuit menselijke woorden, maar die kracht heeft het als de Heilige Geest het wil gebruiken en de boodschap in onze harten brengt, het woord van Jezus Christus. En dan bidden wij, Heere, dat wij zo mogen luisteren, ook ons voorbereidend op volgende week zondag. Wilt u ere zijn met het moderamen, als dat deze week zal vergaderen. Wilt u wijsheid en licht geven om het goede voor de gemeente te zoeken. Eensgezindheid, onderlinge verbondenheid, zodat wij daarin ook uw aanwezigheid, uw hulp en trouw mogen ondervinden. We bidden voor Beineke en voor Alex in Togo. We danken u, Heere, dat Alex geopereerd mocht worden aan zijn oog en dat, voor zover wij nu weten, het goed mocht gaan. We bidden dat hij door de operatie ook zijn werk in de verkondiging van het evangelie te meer mag verrichten. En dat zij deze hulp en ondersteuning mogen ondervinden als een weldaad uit uw hand verkregen. Heere, gedenk ons zo tezamen. We bidden voor allen die noden en zorgen hebben, en wie heeft dat niet. Maar sommigen hebben het veel meer dan anderen, en voor hen bidden wij in het bijzonder. U weet het, Heere, want u kent ons leven. U kent de noden, de vragen, de zorgen. We bidden voor hen die vreugde en blijdschap mogen ondervinden. Ook dat zijn de goede gaven die uit u voortkomen, want u bent de Vader der lichten, de bron van alle goed. Zo, Heere, zijn onze ogen op u gericht. Gedenk degene die niet bij ons zijn, niet kunnen zijn, die thuis meeluisteren of op een later ogenblik deze dienst zullen beluisteren, wij bidden dat u ook op die wijze uw zegen schenken wilt. Zie ons aan, Heere, in uw Zoon, Jezus Christus, in Hem alleen. Amen. Wij openen het woord van God in 1 Korinthe 15. Vandaag en ook volgende week, als God het geeft, willen wij bij dit hoofdstuk stilstaan. 1 Korinthe 15. Wij lezen nu de versen 1 tot en met 11. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste, allereerst, overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van wie het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen en ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel, zinloos geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Maar niet ik, maar de genade van God, die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking zijn de versen 1 en 2 en 11. Vers 1, 2 en 11 uit 1 Korinthe 15. Laten we ze nog een keer lezen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook zalig wordt indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Laten wij boven de preek schrijven, heilsfeiten zijn heilsbeloften. Heilsfeiten zijn heilsbeloften. Drie gedachten waar wij bij stilstaan. In de eerste plaats, de heilsfeiten worden met ijver verkondigd. In de tweede plaats, de heilsfeiten worden door het geloof aangenomen. En in de derde plaats, de heilsfeiten worden in het avondmaal verzegeld. Heilsfeiten zijn heilsbeloften. Dit hoofdstuk 1 Korinthe 15 gaat voornamelijk over de opstanding van Jezus uit de doden, maar dat niet alleen. In vers 3 wordt ook gesproken over zijn dood en over zijn begrafenis in vers 4. Dus samen die heilsfeiten van zijn dood, van zijn begrafenis en van zijn opstanding, daar denken we over na. En dan schrijven erboven, heilsfeiten zijn heilsbeloften. Onze eerste gedachte, de heilsfeiten worden met ijver verkondigd. Al die mensen die worden opgesomd, die Jezus hebben gezien, die zijn uitgegaan en hebben deze boodschap verkondigd. En Paulus zegt, vers 10, dat hij meer dan wie ook ijverig is geweest om deze boodschap te verkondigen. En we vragen ons in de eerste gedachte af, waar komt die ijver vandaan? Wat bezielde die mensen om met dit gegeven, met deze gebeurtenis, de hele wereld over te reizen? De heilsfeiten worden met ijver verkondigd. Ten tweede, de heilsfeiten worden door geloof aangenomen. Vers 1 zegt dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt. En vers 11 zegt, zo hebben wij het u verkondigd en zo hebt u het ook geloofd. Ze worden door geloof aangenomen. In de derde gedachte trekken we de lijnen verder naar volgende week. De helsfeiten worden in het avondmaal verzegeld. Ook daar zien wij de dood en de opstanding van Christus terug. Wij gaan samen zingen uit Psalm 95, vers 3 en 4. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Moet alles naar zijn wetten horen. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Vers 3 en 4 uit Psalm 95. Gemeente, wij schrijven boven de preek: heilsfeiten zijn heilsbeloften. Onze eerste gedachte: de heilsfeiten worden met ijver verkondigd. In deze achterliggende week hebben wij weer meerdere berichten gehoord, kunnen lezen van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En wat dan opvalt is dat de manier waarop die mensen hun herinneringen en ervaringen verwerken nogal verschillend is. Ik denk dat de meeste mensen die inderdaad op aangrijpende, indringende wijze de oorlog hebben meegemaakt, daar niet over spraken. De meesten keerden al gauw terug in het gewone leven en zwegen over wat zij hebben meegemaakt. Andere mensen echter hebben hun herinneringen, ervaringen, belevenissen te boek gesteld. En thuis heb ik ook een paar van die boeken van mensen die in de oorlog gevangen zijn genomen, in de concentratiekampen hebben gezeten en hebben verteld wat zij daarin hebben meegemaakt. Een van die boeken, geschreven door dominee Overduin, heet Hel en Hemel van Dachau. Hij zat in het kamp Dachau en hij heeft daar de hel meegemaakt, zegt hij, maar ook de hemel. Hij heeft daar de nabijheid en de aanwezigheid van God in zijn kracht, in zijn liefde mogen ervaren. Ik heb een ander boek en dat heeft een hele andere titel. Dat heet By Bread Alone. Een man die in Auschwitz heeft gezeten. Een Jood, als ik me goed herinner. En die man die kijkt terug op die tijd en hij zegt: wij leefden bij brood alleen. Hij kende die Bijbelse uitdrukking uit Deuteronomium: de mens zal bij brood alleen niet leven. Maar hij zegt: wij leefden bij brood alleen. Het ging alleen nog maar puur om eten, om overleven. Wij werden als dieren, als beesten. Die willen eten en meer was er niet. Wat een verschil in ervaring. Wat een verschil in beleving. De een ontmoet God, hel en hemel van Dachau, en de ander wordt verlaagd tot het niveau van een beest. En zo zien we, gemeente, dat mensen hetzelfde kunnen meemaken en toch heel anders reageren. Eén gebeurtenis, één feit zo verschillend kunnen interpreteren en beleven. Nu gaan we naar 1 Korinthe 15. Daar gaat het ook over mensen die iets heel bijzonders hebben meegemaakt, namelijk die de opgestane Christus hebben gezien. Er komt een opsomming in al die versen van vers 5 tot en met 10 over mensen die Jezus hebben gezien na zijn opstanding. En ook deze mensen zijn er vol van geweest. Geen van hen heeft gezegd: ik zwijg erover. Allen hebben daarover gesproken. Maar gemeente, hoe is dat nu met dit feit, met deze gebeurtenis? Is dat ook één feit wat op heel veel verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd? Of is dit een feit wat als het ware de betekenis, de interpretatie in zichzelf al heeft? Ik kan het ook anders zeggen. Laat ik me even houden bij het voorbeeld van Paulus in het bijzonder. Wat bewoog deze man, gemeente, om nu alles in zijn leven aan de kant te zetten, om heel zijn carrière die voor hem lag terzijde te schuiven, om alles op te geven, zich in doodsgevaar te begeven, in honger, in koude menigmaal enzovoort. Wat bewoog die man? Ja, hij wilde vertellen dat hij Jezus had gezien. Ja, maar wat dan nog? Waarom ging hij de hele toenmalige bekende wereld door om deze ervaring en deze gebeurtenis in zijn persoonlijke leven aan andere mensen te vertellen? Waarom hield hij dat niet voor zichzelf? Nee, gemeente, het heeft hem doortrokken. Hij heeft het gezegd: ik ben ijveriger, overvloediger geweest dan wie ook. Meer dan Petrus, meer dan Jacobus, meer dan die 500 mensen die Jezus hebben gezien. Ik ben ijveriger geweest dan iedereen. Waar kwam die ijver vandaan? Van zijn eerste gedachte: de heilsfeiten worden met ijver verkondigd. Gemeente, dat is een belangrijke vraag. We zullen zien dat op dit moment een verschil ontstaat tussen Paulus en alle apostelen aan de ene zijde en mensen die, in het voorbeeld dat ik gaf, de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en daarover vertellen. Wat is het verschil daartussen wel, gemeente? En dan kom ik op het thema dat boven de preek staat. Heilsfeiten zijn heilsbeloften. Deze apostelen hebben maar niet een feit, een gebeurtenis meegemaakt. Jezus is opgestaan en dat heb ik gezien. Dat hoort er wezenlijk bij. Ze zijn ooggetuigen geweest. Ze kunnen voor de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van dat feit instaan. Jezus is werkelijk opgestaan, want ik heb hem gezien. En ik ben niet de enige, maar 500 mensen en die en die en die. En sommigen van hen leven nog, zegt Paulus. Je kunt als je het wilt, kunt gaan navragen. En toch, gemeente, is het meer dan een feit alleen. Het is ook een heilsbelofte. Zij hebben in dat feit, die opstanding van Jezus, meer gezien dan alleen een historisch feit, een gebeurtenis. Zij hebben in dat heilsfeit een heilsbelofte gezien. Oh, is dat dan hun eigen interpretatie? Is dat hun beleving geweest? Zo zegt de moderne theologie het. Dat is de gedachte, dat is de overtuiging die in het hoofd en denken van die mensen is gegroeid. Ze hebben dat maar eenmaal zo ervaren als zij terugkeken op een wat mysterieuze gebeurtenis in hun leven. Nee, gemeente. Die interpretatie, die betekenis, die zit als het ware al in dat heilsfeit zelf. Dat Jezus is opgestaan is niet alleen een feit, het is ook een belofte. Ik zal dat zo meteen nog wat nader uitwerken. Maar laat ik eerst een voorbeeld geven wat ons kan helpen om te zien dat deze opstanding van Jezus uniek is. Er zijn meer mensen geweest die opgestaan zijn uit de dood. Denk maar aan Lazarus, Johannes 11. Ook Lazarus is uit de doden opgestaan. Maar wij lezen van niemand die op dat moment daarbij is geweest en heeft gezegd: ik heb Lazarus gezien en nu ga ik naar Rome, naar Griekenland, naar Spanje, naar overal heen om te vertellen dat Lazarus is op. Komen we niet tegen. Wij lezen in 1 Koningen 17 over het zoontje van die weduwe van Zarfat, die door Elia uit de doden werd opgewekt. Nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord in uw mond waarheid is. Dat heeft zij beleden. Maar wij lezen niet dat zij de hele wereld is doorgegaan om te vertellen dat haar zoontje levend is geworden. Dat gebeurt wel bij de opstanding van Jezus. Er is iets unieks in deze opstanding. En dat unieke, gemeente, is dat het heilsfeit een heilsbelofte is. Als wij dan vanmorgen in de kerk zijn, als wij horen over het heilsfeit dat Jezus is opgestaan uit de doden, gemeente, dan horen wij niet alleen een gebeurtenis van ongeveer 2000 jaar geleden, maar wij horen ook een heilsbelofte. Een belofte van vergeving. Een belofte van leven. Van eeuwig leven. Wij horen de belofte dat u, dat jij, dat ik, dat wij zullen opstaan uit de doden. God belooft in dit heilsfeit aan ons het leven. En met dat de apostelen gingen vertellen, Jezus is uit de doden opgestaan, het heilsfeit, verkondigden zij ook de heilsbelofte. Ik ga een voorbeeld geven, gemeente, uit de Bijbel, dat wellicht helderder maakt. Daarvoor ga ik naar het eerste Bijbelboek, Genesis, hoofdstuk 45. Wij lezen daar over de oude Jacob, die met grijze haren en in verdriet wacht op het naderende einde. Zal met grauwe haar in het graf neerdalen, heeft hij gezegd. Ben Jozef kwijt. Ik vrees dat ik Benjamin ook nooit meer terug zal zien. Honger in het land. Hij was moe en teleurgesteld. En er leek nog maar één ding te kunnen komen en dat was de dood. Maar dan, gemeente, als die zonen van hem naar Egypte zijn gegaan en daar voor de tweede keer zijn geweest, als zij daar Jozef hebben ontmoet, komen zij terug bij hun oude vader en zij hebben een, laat ik zeggen, een heilsfeit, een heerlijke mededeling. Zij vertellen hun oude vader: vader, Jozef leeft. Een goede boodschap, een heilsfeit, een evangelie. Jozef leeft. Aanvankelijk lezen wij dat die oude man het niet kan geloven. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde het niet. Maar zij tonen hem de wagens, alles wat Jozef meegegeven heeft. Ze herhalen alle woorden die Jozef gesproken heeft. En dan staat er: toen werd zijn geest in hem levend. Toen hoorde hij die boodschap. En gemeente, wat gebeurde er met hem? Het werd helemaal anders. Het was namelijk niet alleen een feit wat verkondigd werd. Het was niet alleen een gegeven, een bewering. Het was ook een belofte. Een belofte van leven. In die mededeling, Jozef leeft, zat de nodiging van Jozef naar zijn oude vader: vader, kom naar Egypte. In die mededeling dat Jozef leeft, zal de belofte: kom hier en u zult leven. Ik bevrijd u van de honger, ik bevrijd u van de dood, ik bevrijd u van het verdriet. Ziet de gemeente dat in dat heilsfeit, in dat ene bericht, Jozef leeft, dat daar ook een belofte in zat. Een nodiging, een aansporing van Jozef aan zijn oude vader. En zo, gemeente, het is maar een afbeelding, maar het helpt ons wellicht om te begrijpen dat de opstanding van Jezus meer is dan een feit alleen. Het is ook een hels belofte. Een belofte van leven. Als de meerdere Jozef, nodigt hij u en nodigt hij jou. Kom tot mij. En u ontvangt overvloed, u ontvangt leven. Ik bevrijd van de dood, ik verlos van de zonde. Ik geef het eeuwige leven. Heilsfeiten zijn heilsbeloften. En daarom, gemeente, daarom waren Paulus en de andere apostelen zo ijverig. Het ging hen niet alleen om dat feit, ik heb Jezus gezien, maar het ging hen om de belofte. Ze waren geraakt, ze waren vervuld van die genade van God, van de daden van God, van de beloften van God, dat hij nu in Jezus Christus, in zijn opstanding, heeft laten zien en heeft beloofd: uw, jouw, mijn dood is overwonnen. Uw, jouw, mijn zonde is weggedaan in Christus. Dat is een belofte. En die belofte hebben zij over de hele wereld verkondigd. En Paulus nog ijveriger dan de anderen. Omdat hij te meer wist hoezeer hij dit nodig had. Ik ben de minste van alle apostelen, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. En juist daarom die ijver, die goede boodschap. En zo, gemeente, zo wordt vanmorgen niet alleen het heilsfeit van de opstanding verkondigd, maar ook de heilsbelofte. We mogen die dingen niet van elkaar losmaken. Als wij lezen dat Jezus is opgestaan, dan hebben wij meteen een belofte. Als in de prediking wordt gezegd dat Jezus Christus is gestorven, begraven en opgestaan, dan is dat niet alleen maar een mededeling over gebeurtenissen vroeger, maar dan is dat Gods belofte aan ons van leven, van redding, van behoud. En daarom, gemeente, is het niet een boodschap, maar is het een goede boodschap, een evangelie, een woord van behoud en van redding. Ja, het is waar, daarvoor is het nodig dat de feiten kloppen. Dat Jezus werkelijk is opgestaan. Vanaf vers 12 gaat Paulus dat ook betogen. Stel je voor dat Jezus niet echt is opgestaan. Dat wij dat wel denken en dat wij wel, dat wel vinden en misschien wel hopen dat het zo is, maar dat het niet echt gebeurd is. We zullen daar, als God het geeft, volgende week in de middagdienst meer over horen. Gemeente, daar hebben we helemaal niks. Dan staan we met lege handen. Ijdel is ons geloof, dan zijn wij nog in onze zonde. Dan zijn ook diegenen verloren die in Christus ontslapen zijn. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dus die feiten, die zijn belangrijk. Maar tegelijkertijd, gemeente, zijn het beloften. En zo mag het vanmorgen ook klinken. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En die belofte van verzoening zit in dat heilsfeit. Mag ik jou vragen, zie je dat? Of hebben wij altijd maar Goede Vrijdag, Pasen meegemaakt? Ja, dat is nu eenmaal zo gebeurd. Zonder dat wij ooit het belofte karakter daarvan hebben gezien. Psalm 92 spreekt over zulke mensen. Een ziel aan het stof gekluisterd, beseft Gods daden niet. Een dwaas weet niet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Wij zien daarin de daden van God niet. Dat God daarin handelde, dat God daarin werkzaam was, in de dood van Christus. Dat God in dat heilsfeit een heilsbelofte heeft opgesloten, vastgelegd. Het is door de bepaalde raad en voorkennis van God geweest, zegt Petrus in Handelingen 2. Dat Christus gestorven is. Daar werkte God in. Daar was God in aanwezig. Gemeente, zien wij dat? Of zijn wij een dwaas? Zijn wij aan het stof gekluisterd? En beseffen wij Gods daden niet? Dan zijn we een dwaas. Dan is ons oordeel verduisterd. Onze eerste gedachte. De helsfeiten worden met ijver verkondigd. We gaan naar onze tweede gedachte. De helsfeiten worden door geloof aangenomen. Paulus spreekt daarover in vers 1 en vers 11. De versen die dit gedeelte als het ware tot een afgerond geheel maken. Voort, broeders, zegt hij, ik maak u bekend het evangelie. Die boodschap die ik u verkondigd heb. En dan zegt hij daarachteraan, het welk gij ook aangenomen hebt. Dat wijst op het geloof. Als hij dit gedeelte in vers 11 afrondt, dan zegt hij, het zij dan ik, het zij zij, die andere apostelen, zo hebben wij gepreekt en zo hebt u geloofd. Paulus legt dus een heel nauw verband tussen de boodschap en het geloof. Dit hebben wij verkondigd, dit hebt u ook geloofd. Dit hebben wij als evangelie aan u bekendgemaakt en dat hebt u ook aangenomen. Dat zijn de woorden die hij zelf gebruikt. Er is dus een nauwe band tussen verkondiging en geloof. Wat is geloof dus, gemeente? Wel, het geloof houdt het evangelie voor waar. Ik geloof het, ik houd het voor waar. Ik beschouw het als werkelijk wat de apostelen verkondigen. Zo is het bekendgemaakt en zo hebt u het ook aangenomen. Zo hebben wij gepredikt en zo hebt u geloofd. Dat laat dus zien, gemeente, dat geloof in zichzelf een eenvoudige zaak is. Wij kunnen allerlei vragen hebben. Wat is nu echt geloof? Wat is nu waar geloof? Hoe weet ik dat? Gemeente, we mogen heel eenvoudig beginnen en we mogen het ook eenvoudig houden. Geloven wil zeggen voor waar houden wat het evangelie zegt. En dit geloof, Paulus gaat verder in vers 1. U hebt dat aangenomen door het geloof. En dan staat er in het welk gij ook staat. U hebt dat niet maar één keer gedaan, maar u staat er vast op. U hebt daar uw plek gevonden. Door het welk gij ook zalig wordt. Dat eenvoudige geloof, gemeente, het volwaarhouden wat het evangelie zegt, dat geloof maakt zalig, zegt Paulus. De aangenomen waarin u ook staat en waardoor u ook zalig wordt. Dus dat eenvoudige geloof, het volwaarhouden wat verkondigd is door de apostelen, wie dat voor waar houdt, gemeente, die is zalig. Dat zegt Gods woord. Dat is de boodschap van de apostelen altijd geweest. Zo eenvoudig, wie dit evangelie gelooft, is zalig. Wij worden niet zalig door onze goede werken, door onze inspanningen, door alles wat wij moeten doen, moeten proberen. Ja, dominee, ik doe mijn best en meer kan ik niet doen. Dat staat er niet, gemeente. Wat is nodig om zalig te worden? Wat is genoeg om zalig te worden? Het evangelie geloven. Zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Daarin staat u, daarin wordt u ook zalig. Mag ik u, mag ik jou vragen, heb je dat geloof? Houd je het evangelie voor waar? Aanvaard je dat? Sta je daarin? Dan word je zalig. Dat is de boodschap. Het evangelie, die heilsfeiten, worden door geloof aangenomen. Je moet denken aan Abraham, zoals hij beschreven staat in Romeinen 4. Abraham die niet werkte, maar geloofde in God, die de goddeloze rechtvaardigt, en toen werd zijn geloof hem gerekend tot gerechtigheid. Ja, zegt iemand, ja maar, is dat niet wat te eenvoudig? Is dat niet te makkelijk? Misschien zegt iemand, ja maar ik sta er eigenlijk tussenin, ik ben niet ongelovig. Ik geloof echt wel dat Jezus gestorven is en begraven is. En ik geloof ook zeker dat hij is opgestaan. Ik geloof die heilsfeit wel. Maar om nu te zeggen dat ik zalig word, dat zou ik niet durven. Het is toch niet zomaar eenvoudig aannemen. U hebt gelijk. Gemeente, u hebt gelijk. Want, en nu grijp ik terug op wat we eerder hoorden. Het gaat in het evangelie niet alleen om heilsfeiten, maar ook om heilsbeloften. Heilsfeiten zijn heilsbeloften. We kunnen wel zeggen, ja ik geloof dat Jezus is gestorven en begraven en opgestaan. Maar gemeente, mag ik eens vragen, gelooft u ook de heilsbeloften? Of gaan wij op dit moment scheiden wat God heeft samengevoegd? God wil niet dat alleen maar dat naakte feit verkondigd zal worden dat Jezus is gestorven, begraven en opgestaan. Dat is geen evangelie. God wil dat met het heilsfeit de heilsbelofte wordt verkondigd. Voor u, voor jou, vergeving, eeuwig leven, opstanding, redding, vrede. En geloof ik het dan, gemeente? Geloof ik het dan nog steeds? Daar komt het op aan. Dat ik het niet alleen wel als een simpel feit geloof, maar ook als een heilsbelofte. Onze catechismus zegt het zo mooi in zondag 7. Wat is een christen nodig te geloven? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Beloofd wordt. Alles wat het evangelie verkondigt, gemeente, is meteen een belofte. En dan de vraag, geloof ik dat? Geloof ik, gemeente, dat ik zalig word? Door deze heilsfeiten, door deze heilsbeloften? Dat is waar geloof. Daarbuiten is geen geloof. Het geloof aanvaardt het heilsfeit als een heilsbelofte. Is dat mijn eigen interpretatie? Is dat mijn brutale vrijmoedigheid om zomaar te denken dat ik zalig word als ik dat geloof? Nee, gemeente. Die heilsbelofte zit in het heilsfeit. Zo heeft God het bedoeld. Zo heeft God het gedaan. God heeft zo vervuld, zegt Petrus in Handelingen 5. God heeft zo vervuld hetgeen hij tevoren door de mond van al zijn profeten verkondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Daarom heeft God dat laten gebeuren. Nee, daarom heeft God dat gedaan. Dat zijn zoon moest sterven, dat zijn zoon is opgewekt. God handelde daar. En daarom, gemeente, is het meteen ook een heilsbelofte. Dat is niet mijn of uw of jouw interpretatie. Dat is niet onze inbeelding dat wij door dit geloof zalig worden, maar dat is de belofte van God. Zo is het evangelie verkondigd. Zo hebt u, zegt Paulus, het ook aangenomen, daar staat u in. En daardoor wordt u ook zalig. En dan gemeente, dan wordt het een persoonlijke vraag. Heb ik dit geloof? Laat ik nog een keer een voorbeeld noemen van Jacob. Ziet u hem daar zitten, de oude man, in zijn verdriet? In zijn neerslachtigheid, in zijn depressiviteit? In zijn teleurstelling in dit leven? Het heeft hem alleen maar moeite en zorgen gebracht. En dan komt de boodschap, die goede boodschap over Jozef. Vader, hij leeft. Hij is regeerder in geheel Egypteland. Ja, zegt Jacob, ja, ik geloof wel dat Jozef onderkoning is. Maar ja, dat geloof alleen maakt mij toch ook niet behouden. Dat is toch dwaasheid, gemeente? Je kunt dat toch niet scheiden? Hij heeft gehoord, dit heilsfeit is een heilsbelofte. En zo was zijn antwoord dan ook. Toen hij dat hoorde, toen hij dat geloofde, werd zijn geest in hem levend. En toen zei hij, ik zal gaan en ik zal hem zien, voor ik sterf. Hij heeft geantwoord in geloof, in vertrouwen, op dat feit, op die belofte. En zo, gemeente, moet ons geloof zijn. Dat wij niet alleen maar een simpel feit aanvaarden, maar dat wij daarin de belofte horen en daarop vertrouwen. Ja, zegt iemand, maar als ik de tekst lees, het slot van vers 2, dan gaat het over mensen die tevergeefs geloofd hebben. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Ja, dat kan dus blijkbaar, dat je tevergeefs geloofd hebt. Dat je met een ingebeelde hemel verloren gaat. Altijd dacht dat je geloofd hebt, maar het was maar tevergeefs, het was niet echt. Hoe weet ik het zeker dat mijn geloof mij niet bedriegt? Belangrijke vraag, gemeente. Hoe weet ik dat mijn geloof oprecht is? Het antwoord is eenvoudig. Als ik het evangelie geloof. Zo prediken wij, zo hebt gij geloofd. Wat u verkondigd is, zo hebt u het aangenomen. Als mijn geloof, gemeente, gericht is op datgene wat het evangelie verkondigt, dan word ik zalig. Zodra mijn geloof op iets anders gericht is, misschien wel op mijzelf, dan heb ik tevergeefs geloofd. Dan ga ik verloren. Maar als mijn geloof gericht is op die boodschap, op die goede boodschap, op het heilsfeit, op de heilsbelofte, dan word ik zalig. Ja, zegt iemand, maar ja, dan weet ik het nog niet zeker. Nou, gemeente, meer zekerheid krijgt u niet. De echte zekerheid ligt in God zelf. Als God ons dit nu belooft, vertrouw ik hem of wantrouw ik hem? Meer dan de belofte van God hebben wij niet. Als ik nog naar een zekerheid zoek daarachter, dan blijft u zoeken en vindt u het nooit. Maar het geloof, gemeente, heeft daar rust in. God is betrouwbaar. Als God zo gehandeld heeft in de dood, in de begrafenis, in de opstanding van Jezus Christus. Als God daarin werkte, zijn wonderdaan heeft getoond. Als God dit als een belofte laat verkondigen, dan rust ik daarop. En dan zien we meteen, gemeente, dat dit ware geloof niet alleen maar een verstandsgeloof is. Want dit geloof aanvaardt dat Christus gestorven is voor onze zonden. Volgende week zullen we daar uitvoeriger bij stilstaan. Maar dat is nogal wat, gemeente, om dat voor waar te houden. Dat Christus sterven moest voor mijn zonden. Dat maakt mij nederig. Dat maakt mij ootmoedig. Dat laat mij neerbuigen voor God. Dat geeft droefheid over de zon. Hoort ook bij het geloof. Bij het geloof hoort ook de blijdschap en de vreugde en de zekerheid en de hoop. Want hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Het geeft hoop, het geeft uitzicht, het geeft verwachting. Waarom? Omdat ik het geloof. omdat ik voor waar houd wat God gezegd heeft toen hij Jezus deed opstaan uit de doden. Onze catechismus vat het zo eenvoudig samen, gemeente, en zegt: het ware geloof is twee dingen, kennis en vertrouwen. Kennis richt zich op de heilsfeiten, vertrouwen richt zich op de heilsbeloften. Ik houd het voor waar dat Christus is opgestaan. En ik vertrouw mijzelf daaraan toe. Voor mij. Dat is het ware geloof. Onze tweede gedachte. De heilsfeiten worden door het geloof aangenomen. We gaan naar onze derde gedachte. De heilsfeiten worden in het avondmaal verzegeld. Ik wijs nog op één zinnetje, gemeente, die Paulus er ook bij zet in vers 2 halverwege. Hij zegt daar: door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Indien gij dat behoudt, vasthoudt, volhoudt. Tot op dit moment, zegt hij, hebben jullie mogen staan in dit geloof. In het welk gij ook staat. Maar, zegt hij, jullie moeten dit wel vasthouden. Jullie moeten dit niet loslaten. Maar jullie moeten blijven staan en jullie moeten volhouden. Met je voeten geplant op deze boodschap. Indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. En daar proeven wij in gemeente dat er bestrijding en aanvechting komt. Het geloof is niet zonder aanvechting. Er komen vragen, er komen twijfels. En we zouden kunnen zeggen dat die aanvechting en die bestrijding tegen het geloof op twee manieren kan komen. De heilsfeiten kunnen worden bestreden. En de heilsbeloften kunnen worden bestreden. De heilsfeiten, dan kunnen mensen zeggen: ja, maar Jezus is nooit echt opgestaan, dat is maar een fabeltje. Dat wilden ze wel, maar het is niet echt gebeurd. Het vervolg van dit hoofdstuk vanaf vers 12 heeft voornamelijk die spits. De heilsfeiten worden bestreden. Daar zullen we volgende week wat meer over zeggen. Laat ik nu in deze voorbereidingsdienst, gemeente, wat meer accent leggen op dat andere. Wat nu als wij twijfels hebben aan die belofte? Aan dat belofte karakter van die heilsfeiten. Hoe moeten wij ons dat voorstellen, wel, gemeente? Dan kan het zijn: we zitten in de kerk. We horen het evangelie. We zijn verwonderd over de genade van God in de Heer Jezus. Maar is dat morgen nog zo? Is dat de komende week, in de week van voorbereiding, zo? Gemeente, is dat geloof er nog als ik op mijn sterfbed lig? Weet u, weet jij wel zo zeker dat je dan nog gelooft? Of glipt het dan als zand door je handen, ben je dan kwijt? Dat kan gebeuren, gemeente. Ik weet niet of u of jij dat herkent, maar ik stel mijzelf die vraag echt wel eens. Dan zal blijken of het waar is. Houd ik dat vol? Blijf ik staan op dit fundament? Of komt de twijfel, komt de aanvechting, komt het wantrouwen? En moet ik op dat moment zeggen: het is allemaal maar niks geweest. Wat heb ik me eigenlijk wel niet ingebeeld? Gemeente, dat is aanvechting. Dat is strijd die komen zal. En Paulus zegt: indien gij het wel vasthoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. We moeten dat niet loslaten. We moeten dat vasthouden. Tot in het moment van ons sterven toe. En daarom, gemeente, is er bevestiging nodig in dit geloof. Het kan ook anders zijn dat de macht van de zonde in ons leven komt. Je hebt vertrouwen, je hebt geloof gehad in dit evangelie en dan komt de zonde en je zondigt weer. Misschien wel op verschrikkelijke wijze. Je voelt de ontzettende macht van de zonde in je leven en je denkt: wat beeld ik me eigenlijk in? Wie ben ik eigenlijk? Dat ik zou durven rekenen en hopen op de zaligheid. Indien gij het behoudt op zodanige wijze, zegt Paulus. We moeten dat vasthouden. We moeten weerstand bieden. Wij moeten ons vastklemmen aan dit ene evangelie. En gemeente, voor de toekomst krijgen we geen ander evangelie dan het evangelie dat wij nu hebben. Wat wij vroeger hebben geloofd, zegt Paulus, waar we nu in staan, moeten wij ook in de toekomst vasthouden. Zo kan de twijfel knagen in ons leven, gemeente. Aanvechting, het geloof wordt aangevochten. Maar de Heer Jezus weet dat. Hij weet wie wij zijn, gedachten zijnde dat wij stof zijn. En daarom, gemeente, heeft hij ons het sacrament van het avondmaal gegeven, om ons te helpen om dit vast te houden. Om in ditzelfde evangelie van de helsfeiten meer gegrond te raken. Wat laat hij dan zien in het sacrament, gemeente? De helsfeiten. Het avondmaal is een zichtbaar evangelie. Wat zien wij in het avondmaal als God het geeft volgende week? Gemeente, we zien daarin de dood van Christus. En we zien daarin zijn opstanding. Precies de boodschap van 1 Korinthe 15. We zien zijn verbroken lichaam. We zien zijn vergoten bloed. Maar wij horen ook de woorden: doe dat totdat ik kom. Het zijn dus de tekenen van een gestorven Jezus die toch leeft. Gestorven en opgestaan. En daar wil hij volgende week ons geloof op richten, gemeente, op het heilig evangelie. Daarbij wil de Heer Jezus tegen ons zeggen: hou vol, laat dit geloof niet los, blijf gericht op dit evangelie van de opgestane Christus. Laat deze helsfeiten voor altijd helsbelofte zijn, die wij met geloof ontvangen. Abrakel, de bekende oude schrijver Abrakel, zegt, gemeente, ik heb het al vaker gezegd, maar ik herhaal het graag. Hij zegt: we moeten in een week van voorbereiding, aan het begin van de week, ons vast en stellig voornemen om wel aan te gaan. Wij moeten de week van voorbereiding beginnen met het voornemen: ik zal aangaan. Ik zal gaan en daar de dood van Christus verkondigen. Als we de hele week maar een beetje blijven hangen tussen ja en nee, zal ik wel gaan, zal ik niet gaan, dan is de week voorbij. Maar zullen we dat doen, gemeente? Om voor te nemen, aan te gaan, om de dood van Christus te verkondigen, om te zeggen: ik wil dat vasthouden op zodanige wijze als ik het gehoord heb, zoals ik het geloofd heb. De Heer zal het zegenen, vast en zeker. En daar heeft hij dit avondmaal voor gegeven. Opdat wij vol zouden houden. Opdat wij zouden toenemen in dit geloof. Zodat wij versterkt mogen worden. En dan, gemeente, als straks het einde komt. Als de dood komt, plotseling misschien. Of na een ziekbed. Of in onze ouderdom. Maar dan, gemeente, dan zullen wij weten dat de dood een overwonnen vijand is. En dat in de opstanding van Christus, mijn opstanding, mijn leven, mijn vergeving vast en zeker is. Iemand zegt: ja, maar dat durf ik niet te hopen. Dat is zo hoog, dat is zo zeker. Gemeente, de beslissing valt volgende week. Wilt u dat geloof vasthouden op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb? Richt u daar dan op. Om in waarachtig geloof de dood, de begrafenis, de opstanding van Jezus Christus te horen. Niet alleen als heilsfeiten, maar als heilsbeloften. En indien u dit evangelie aanneemt met waarachtig geloof, dan mag u daarin staan. Dan zult u daardoor zalig worden. Amen. Wij zingen Psalm 126, het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Dat is de dood, de begrafenis, de opstanding van Christus. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Die juichen wij en zijn verblijd. Psalm 126, vers 2. Laten wij samen het eerste gedeelte lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Wij lezen dus samen het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, en te anderen dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Die waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Eveneens of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder zou worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan wie zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zal aannemen en zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij danken en bidden. Heren, wij danken u dat dit evangelie in deze wereld gezonden is. De goede boodschap van Jezus Christus die gestorven is voor onze zonden naar de schriften, die begraven is, ten derde dagen opgestaan naar de schriften. Wij danken u, Heren, dat deze helsfeiten ons als helsbeloften vanmorgen werden verkondigd. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Dan bidden wij, Heren, om dat ware geloof, dat alles gelooft wat u ons verkondigt. Wie wij zijn buiten Christus, maar ook wie wij mogen zijn, in hem, door een waar geloof. En dan bidden wij, Heren, dat wij dit evangelie mogen behouden tot het einde toe, zoals het ons verkondigd is. Wees bij ons in deze week van voorbereiding, Heren. Geef dat wij onszelf mogen beproeven, dat het duidelijk mag zijn, als wij ons onderzoeken voor uw heilige aangezicht, dat al onze hoop, al onze verwachting alleen ligt in Jezus Christus. En dat wij zo mogen toegaan, belijdende, dat in hem het leven is, en dat u daarin ons zegent, door aan ons het hel en de zaligheid te verzegelen in het sacrament van het heilige avondmaal. We danken u, Heren, dat u het ons gegeven hebt om ons zwakke en telkens weer twijfelende geloof te versterken en ons te richten op Jezus Christus. Wees bij ons, Heren, deze week van voorbereiding. Geef ook een goede ontmoeting als wij woensdag op het bezinningsuur bijeen hopen te komen. Zegen ons op het verdere van deze dag, gedenk ook hem die vanmiddag het woord zal bedienen. Heere, zegen ons, laten we deze dag het woord mogen overdenken en onderzoeken. En laat zo ook de boodschap van vanmorgen mee mogen gaan. Zegen wat van u mocht zijn. En wilt u genadig de gebreken in spreken of in luisteren verzoenen door het bloed van Christus. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Laten wij als slotzang uit Psalm 77 zingen het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze. En dan denken wij aan de helsfeiten. Ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. 77 vers 7. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.